Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. 32, het eerste vers. U zal worden voorgelezen in Jesaja 64. Ik herhaal, Jesaja 64. Na de schriftlezing wordt u voorgelezen artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart. Aldus.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 64. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur der wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten. Gij kwaamt neder, van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, vanouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal dien, die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, degenen die uwe gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpe. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons en gij doet ons smelten door het middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze Vader. Wij zijn leen en gij zijt onze pottenbakker. En wij allen zijn uw handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken? Lezen we nog artikel 22 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, wat handelt over onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, of dat niet al wat tot onze zaligheid van nodig is, in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zal volgen dat Christus maar een halve zaligmaker waren. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt. Want het is maar een instrument waarmede wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar Jezus Christus, ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke, de onze geworden zijnde, ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 25, de versen 8, 9 en 10. Zie op mij een gunst van boven en wat er verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 51 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die zondag eerst samen lezen. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, vul ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil, niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte, dat is oprecht, te vergeven. Gemeente, het gaat dus over de vijfde bede en we staan eerst wat stil bij de tekst van de vijfde bede en vervolgens staan we stil bij de betekenis en de bedoeling, zoals onze Heidelberger dat uitlegt. We zijn bezig met het laatste stuk van de catechismus, dus het stuk der dankbaarheid. En het belangrijkste stuk van de dankbaarheid, dat is het persoonlijke gebed. Vandaar dat onze Heidelberger daar ook uitvoerig aandacht aan geeft. En we elkaar natuurlijk ook de vraag moeten stellen of wij een innig en aanhoudend gebedsleven kennen. Dat is eerst al erg belangrijk. En in de tweede plaats, hoe dat gebedsleven van ons er dan precies uitziet. Je hebt mensen die zeggen, ja, ik bid wel, alleen ze bidden niet op de goede manier. Ze bidden bijvoorbeeld de dingen die God helemaal in de Bijbel niet heeft gezegd. De Heer Jezus heeft aan de discipelen het volmaakte gebed gegeven, het Onze Vader, en dat zouden we dan kunnen zien als een norm, als een soort regel, waarna we onze gebeden kunnen richten. Een aantal dingen komen in dat Onze Vader aan de orde. Ik heb u dat de vorige keren ook al gezegd. De Heer Jezus heeft natuurlijk in dat gebedsonderwijs aan zijn discipelen niet allerlei nieuwe en opmerkelijke dingen geleerd. De kerk van het Oude Verbond had een gebedsboek en dat is de Psalmen. Psalmen, daar kom je heel veel gebeden in tegen. En allerlei dingen die we in de Psalmen tegenkomen, komen dus ook in dat Onze Vader weer terug. We hebben dat gezien bij Uw wil geschieden. Ja, dat gaat vooral op Psalm 25. Heere, hij maakt me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Heere, leer mij uw paden, maak mij uw wegen bekend. Dat is de derde bede. De vierde bede, dat gaat over de dingen van het dagelijkse leven. We kunnen Psalm 146 daar bijvoorbeeld wat over vinden. De Heere die voor de weduwen zorgt en voor de wezen enzovoorts. De Heere verzadigt de hongerigen. Maria zegt het ook in een lofzang. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Dan denken wij natuurlijk aan geestelijke honger en dat mag. Maar we moeten natuurlijk in die tijd toen de Bijbel is ontstaan ook altijd goed in de gaten houden dat honger toen heel erg vaak voorkwam. En dat Abraham toen hij aankwam in het beloofde land daar een hongersnood aantrof. En u voelt allemaal wel aan, als het erom gaat of we het leven nog zullen hebben, dan krijgen die aardse dingen ook een hele diepe betekenis. Neem maar een voorbeeld dat je in het ziekenhuis ligt en je ligt daar te piepen en te kermen. Als er dan iemand bij je komt en zegt, ja man, nou lig je daar wel te piepen, maar het gaat erom de geestelijke dingen, dan denk je ook, wat komt die man hier nou tot doen? Dan vallen geestelijke en aardse zaken, die vallen dan samen, weet u wel. Maar je hebt nood. En dan gaan we dat niet uit elkaar halen en zeggen we, dit zal wel aardsnood en geestelijk. Die man, bijvoorbeeld iemand die op sterven ligt, die gaat God ontmoeten. En dan moeten wij dat heel voorzichtig en heel eerlijk zeggen. Dan is zo iemand, gaan we benaderen en zeggen we, joh, er is genade nodig en het is bij God nog beschikbaar. Voelt u dat aardse dingen en geestelijke dingen, als het er echt ontspand gaan samenvallen. En vandaar dat de Heere ook zijn kinderen heeft leren bidden. Geef ons heden op elke dag ons dagelijk brood. Dat is dat aanvankelijke leven ook in de aardse dingen. Waarover Paulus zoveel spreekt in zijn brieven. Indien wij voedsel en deksel hebben, laten we daarmee vergenoegd zijn. Dat is de Bijbelse opvatting over de omgang met de aardse dingen. En dan komen we tenslotte vanmiddag bij de vijfde bede. En dat gaat over het gebed voor de schuldvergeving. Dan moeten we eerst eens even nagaan over de vergeving van de zonde en zo hoe dat voorkomt in onze catechismes. In de eerste plaats komen we in de catechismes tegen de kennis van de zonde. Daar hebben we eerst al goed onderwijs in nodig. Een zonde, dat is volgens de catechismes niet een beetje vervelend gevoel of zo. Dat kom je wel eens tegen, zo in het algemeen. Zonde, ja, dat is toch zonde. En dan valt er een fles op de grond en is het een stuk en dan zeggen we dat is zonde. Ja, dat is zonde, dat is het woord zonde. Zo gebruiken we dat soms. Maar dat is natuurlijk in de Bijbel een beetje anders. Wat is zonde eigenlijk? Nou, dat moeten we dus in onderwezen worden. Zonde, dat is overtreding van Gods goede regels, Gods goede geboden. Zonde, dat is opstand tegen God. Het paradijs begonnen. En Paulus die zegt in de brief aan de Romeinen, door de wet, door de 10 geboden is de kennis der zonde. Dus God die onderwijst zijn kinderen vanuit de wet in de ontzettende ernst en in de diepe betekenis van de zonde. U moet nagaan in uw leven of u dat onderwijs ook inmiddels hebt ontvangen. U kunt het lezen in zondag 2 van de Heidelberg. De Heer Jezus heeft het gedaan bij de zondige vrouw. Hij zegt, ga heen, haal uw man. Adam en Eva werden erop gewezen dat ze van die verboden vrucht aten en dat was ongehoorzaamheid tegen God. En zo kunnen we de hele Bijbel doorgaan. Psalm 51, daar zegt David in het 16e vers, verlos mij van mijn bloedschulden. En dan bedoelt u de moord op Uria. Kijk, zo concreet wordt het ook in de Bijbel. Dat wij niet deugen in onze daden, in onze woorden en in onze gedachten. Dat is de kennis van de zonde. En wil iemand behouden worden, en dat is Gods gewone weg, dan krijgt hij eerst kennis aan zijn zondige staat. Dan wordt hem geleerd dat hij een Adamskind is en dat hij een afstammeling is van twee zondige mensen, namelijk Adam en Eva. En dat Adam en Eva niet twee mensen zijn uit een heel lang verleden, maar dat ik dat nou weer terugvind in mijn eigen leven. En dan zeggen we niet van, nou, dat is dan interessant om dat te weten. Nee, dan worden we daar bedroefd over. Dat we nou zulke zondige mensen zijn. En dan gaan we op zoek naar een reddingsmiddel. Om daar nou van verlost te worden. Ben u ook al op zoek? Of vindt u dat verder niet zo belangrijk om nou een verlossingsmiddel te ontvangen? We moeten het ook eenvoudig houden. Het gaat over die dingen van de Bijbel. Want we kunnen natuurlijk reuze moeilijke dingen vertellen, maar dan missen we nou precies dat eenvoudige werk van God. Want als de Heilige Geest gaat werken, dan gaan je ogen open. Dan ga je zien wie je bent en dat je zo niet kunt sterven. En dan ga je op zoek naar een middel. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Als God je ogen opent, dan ga je niet zitten. Dan word je actief. Dan ga je op zoek. Dat hoor je bij de stokbewaarder. Wat moet ik doen? Mannenbroeders, wat moet ik doen? Dat hoor je bij de pinkstelingen. Dat lees je in de hele Bijbel door. De moordenaar aan het kruis, die werd ook stilgezet. Die werd ook bepaald bij zijn zondigheid. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf. Geen weg gedaan. Dat zei die man. Hij werd eraan ontdekt. En dan zegt hij, gedenk mijner, als je een koning krijgt, die man gaat dus op zoek naar verlossing. En daar zit u hopelijk voor in de kerk. Hè, om dat zoenmiddel, om die weg der verlossing te mogen horen, hoe dat nou nog kan. Dan komen we bij het tweede element van de zonde, dus de kennis van de zonde. En twee is de vergeving van de zonde. Dat wordt behandeld in zondag 22 in het verlengde van de 12 artikelen, waar ook een artikel in staat, dat we geloven in de vergeving der zonden. Ik geloof in de vergeving der zonden. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Dat is ook wel nuttig om daar even bij stil te staan. Wij geloven niet in het vergeten van de zonden. Dat doen we allemaal wel. Ja, je kunt niet alles onthouden. En een mens die kan de slechte dingen in zijn leven makkelijk gauw vergeten. Maar God vergeet het niet. We kunnen ook niet volstaan met het bespreken van de zonde. Dat kom je natuurlijk ook tegen in godsdienstig Nederland. Dat mensen daar de een kan er wat beter over praten dan de ander. En dan gaat het over hun wegen en gangen die ze allemaal hebben doorgeworsteld en zo. En dan zeg ik niet dat dat verkeerd is. Alleen waar heeft het de mens nou gebracht? Daar gaat het wel om, hè. We geloven dus niet in de vergeten van de zonde. We geloven ook nog niet direct in het bespreken van de zonde. Wij geloven wel in de beleving van de zonde. En dat die zonde moet worden weggenomen. Ja, dat is nou zo heel eenvoudig. Legt Bunyan dat uit in de Christenreis. Het tekent ons die christen met een pak op zijn rug. En dan zegt die christen nergens, wat is dat nou toch fijn dat ik zo'n pak heb. Nee, die moet er van af. En hij probeert van alles om van dat pak af te komen. Als je een pak op je rug hebt, dan ga je vragen, kom ik er nou af? En waar kom ik er af? Ja, dat is iemand bij de Heer Jezus. Ja, maar, nou dan, en kijk, en dan ziet Bunyan, is niet onmiddellijk buiten de stad, des verderf staat het kruis. Dan gaat hij een weg. En dat is de weg waardoor er plaats wordt gemaakt voor de Heer Jezus. En als die daar dan is, dan worden die zonden Bunyan Christen vergeven. Ik kon niet begrijpen. Eén blik op dat kruis. Dat hele pak er zomaar af. Dat kon hij niet begrijpen. De Bunyan wilde ermee zeggen. De vergeving die leren wij wel. Maar die kunnen wij niet goed begrijpen. Maar God nou om de gerechtigheid van Christus de zonden wil vergeven. Dat wordt eerder beleefd. In Psalm 32 horen we ook iemand dat zingen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Oh, dat is zo'n heerlijke wetenschap. Hè? Dat het nou weer recht ligt tussen God en je ziel. En wij geloven in de vergeving van de zonden door dat bloed van Christus. En dan tenslotte in zondag 51 het gebed om de vergeving. De kennis van de vergeving. De realiteit van de vergeving. Ik geloof in de vergeving der zonden om Christus. Nou, als die zonden nou vergeven zijn, waarom moeten we er dan nog om bidden? Wel een belangrijke vraag, voelt u. We hebben de vergeving gehoord en nu moeten we er plotseling ook nog om bidden. We zouden zeggen, iemand is beter gemaakt en dan moet hij nog blijven bidden dat hij gezond mag blijven. Ja, zo is het nou in het Koninkrijk Gods. Gods kinderen hebben dit gebed voortdurend nodig. Waarom? Nou, omdat ze elke keer weer opnieuw in de put vallen. En elke keer weer opnieuw struikelen. En ze hier in dit ondermaanse leven, waarin ze worden omringd door de duivel, door de wereld, en dat ze bovendien een boos en een arglistig hart hebben, dat is de oude mens. En die oude mens is nou elke keer tot hinken en tot zinken en tot struikelen gereed. Ja, dat zal dan wel gelden voor bepaalde hele kleine gelovigen. Nee, dat geldt voor alle gelovigen. Had u nou gedacht dat Noach, die geloofsheld, nadat hij uit de ark komt, dronken in zijn tent ligt? Het is wel gebeurd. Noach had dus ook nodig wat de Heer Jezus hem hier leert, namelijk vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Had u nou gedacht, gemeente, dat David, de man naar Gods hart, nota bene, wij zouden zeggen, als David het al zegt, ja, dan moeten wij natuurlijk als arme kleine mensjes onze mond wel houden, want dat zal allemaal wel helemaal goed zijn wat die man doet. Nou, dat is dus niet zo. En Nathan die moet naar David toe, de profeten die moeten zeggen, u bent die man, die zondaar. Ja, toen ging David door de knieën. En toen ging hij opbiechten. Dat hij Batsheba overspel had gedaan en dat hij Uria had laten vermoorden. Dat hadden wij natuurlijk niet verwacht. Nou, Gods kinderen weten daar wel van in hun leven. Ook na ontvangen genade. En Paulus, de grote zendingsapostel. De man die de Romeinenbrief heeft geschreven, de Galatenbrief, de Efezebrief, gemeentes heeft gesticht. Dacht u nou dat die man ruzie kon maken met de mede-apostel? Dat zal toch wel de liefheid zelf zijn, zo'n man. Nou, aan het begin van de tweede zending heeft hij ruzie gemaakt met Barnabas. Een verbittering, zegt de Bijbel. En Petrus. Hij heeft zijn meester een keer verloochend. Hij heeft, als we Galaten 2 lezen, het evangelie verloochend. Twee dingen in het leven van Petrus. Worden allemaal in de Bijbel opgeschreven. Opdat wij niet gaan steunen op mensen. Maar opdat we gaan leren steunen op Christus. Want daar staan geen zonden van in de Bijbel. De Heer Jezus kon zeggen, wie overtuigt mij van zonden? En dat kon ook helemaal niet, want er was God. God en mens in één persoon. En hij is de zalig, maar hij is de redder. Van al die arme mensen die ik nou zo even heb genoemd. En dan gaat het hier vandaag over die vergeving. Hoe nou Gods kerk, Gods kinderen, dat voortdurende gebed van de vergeving nodig hebben. Graag in dat spoor van uw geboden zingen we in Psalm 119. Mijn wankelende gangen. Wat heeft de Heer Jezus dan aan de discipelen geleerd? In de vijfde bede. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. In de eerste plaats zien we hier dat in dat gebed om de vergeving. Wat we trouwens in het gebedenboek van het Oude Testament natuurlijk heel vaak tegenkomen. Begint u maar gewoon voor in de psalmen te lezen. Dan komt psalm 6, de eerste boetpsalm. Wees mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn benen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt. En gij, Heere, hoe langer? En in psalm 7, daar horen we de dichter ook weer roepen om vergeving, om verlossing. Sta op, Heere. En dat zien we ook weer in vers 9 en in zondag, psalm 25. Vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Nou, u kunt de psalmen eens doorlezen. En waar komt u nou die beden om vergeving wel niet tegen? En in de psalmen zien we allemaal heilige mensen in het hart. Dus we vinden het in het gebedsboek van het Oude Testament. En de Heer Jezus heeft het de discipelen geleerd. En dan zegt hij in de eerste plaats hier, vergeef ons onze schulden. Zo staat dat bij Matthäus. Lucas staat aan zonden. Dus schulden en zonden, dat is in de Bijbel hetzelfde. Vergeef ons onze schulden. Waarom worden nou zonden, overtredingen, schulden genoemd? Waarom noemt de Heer Jezus dat nou zo? En waarom bidden we nou vergeving van de schuld? Nou, het is ook wel belangrijk dat we ook voor ons gebed het even over nadenken. Want vaak denkt u, zonde, dat is natuurlijk erg. En zonde, dat is verwoesting. Dat is allemaal waar. Maar zonde doen wij in de relatie tot God. En dan zegt God, als u niet gehoorzaam bent, dan maakt u schuld. En wat moet er nou met schuld gebeuren? Als je in het gewone leven een schuld hebt, dan moet die schuld worden betaald. Snapt u? Als we zondige dingen doen, dan noemt God dat schuld en dan zegt God, ik wil dat betaald zien. Er moet voor die zonde betaald worden. Niet natuurlijk met zilver en goud, maar met gerechtigheid. Dat leert ons de Bijbel. Er moet dus met gerechtigheid betaald worden. Nou heb je ongerechtigheid, je hebt eigen gerechtigheid en dat zijn geen goede betaalmiddelen. Er is borggerechtigheid, dat is de gerechtigheid van Christus. En dat is het enige goede en juiste betaalmiddel. En dat betaalmiddel wordt ons nou in het evangelie aangeboden en dat past de Heilige Geest toe aan het hart. Vandaar dat Gods kinderen leren door de Heilige Geest, vergeef ons onze schulden. Heere, dat ik nou wat zicht mag hebben. Ook in mijn dagelijkse struikelingen. Op die alleen geldende gerechtigheid. Van de Heer Jezus Christus. Want daarmee alleen kan ik God ontmoeten. Al het andere niet. Voelt u hoe belangrijk die beden is. Elke dag en elk uur opnieuw. Dan staat er onze schulden. Dat is een bezittelijk voornaamwoord. Onze schulden. Ja, we kunnen natuurlijk ook een beetje praten over andermans schulden. De schulden van David en van de Samaritaanse vrouw en van Petrus. En dat staat allemaal als onderwijs in de Bijbel. We kunnen natuurlijk ook een poosje praten over de zonde van de wereldse mensen. Die in de achterliggende week en ook de komende week weer allerlei verschrikkelijke dingen doen en zo. Dat moeten we natuurlijk nooit goed praten. We kunnen erover nadenken. We kunnen natuurlijk ook nadenken over de schulden van andere mensen in de kerk. En dan voelen we onszelf toch al snel een beetje beter. Dat leert de ervaring. Ja. Kom iemand tegen met een slecht huwelijk. Kom iemand tegen die er een rommeltje van maakt in zijn gezin. Kom iemand tegen die niet zulke goede dingen zegt van de Bijbel en zo. Slordig in de kerkgang. En wat gebeurt er dan? Nou, dan voel je jezelf al gauw een beetje beter. Toch? Doen wij niet. Ja. Weet je wat de Heer leert? Dat andermans zonden, die zijn wel erg, maar dat zijn voor ons waarschuwingen. Dat zijn niet middelen om omhoog te hijsen. Dat zijn middelen om ons klein te houden. De Heer maakt al zijn kinderen eerlijk. En die komen de zonden tegen in hun leven. En dan kun je bij het eerste gebod beginnen. Het eerste gebod, dat is geen andere goden. Nou, je komt heel wat afgoden tegen in je leven. Dan vertrouw je dus niet meer op God, maar op jezelf, op mensen, of noem maar op. Nou, daar word je alleen maar mee teleurgesteld. En iedere keer weer opnieuw. En je hebt ook het tweede gebod, geen gesneden beelden maken. Dat is dat we ons God een beetje voorstellen zoals wij dat denken. En dat God het kwaad zo'n beetje niet ziet en zo in ons leven. Nou, allerlei verkeerde godsbeelden die we erop nahouden. Gods naam ijdel en zinloos gebruiken of misbruiken. Dat we spreken waar we beter hadden kunnen zwijgen en dat we zwijgen waar we hadden moeten spreken. En zo kunt u die geboden nagaan en dan onze zonden, onze. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik vind dat ook zo duidelijk in de Bijbel bij de groten in de genade. Toen Abraham voor Sodom bad, toen zei hij, daar ik stof en as ben. Toen we gelezen hebben uit Jesaja 44, dan horen we, wij allen zijn als een onreine, Jesaja dus ook. En onze misdaden voeren ons heen en weg. En toen Job aan het einde van dat boek Job er een zicht in kreeg wie die nou was, toen zei hij, en daarom verfoei ik mij in stof en as. En als Asaf in Psalm 73 erbij bepaalt wat hij nou is, dan zegt hij, ik ben een groot beest bij God. Mijn zonde, onze zonde. Heb je er ook al een beetje last van? Heb je nou ook dat gebed nodig elke dag weer opnieuw? S'avonds op je knieën ligt. Onze zonde. Onze schulden. En ons, dan staat er ons voor. En dat is een persoonlijk voornoemd, meervoud. En het gaat nou even om dat meervoud. Vergeef ons. Kijk. In de zaligheid mogen we natuurlijk in de eerste plaats egoïstisch zijn. Heils egoïsme, dat is heel goed. Dat we er veel over nadenken hoe ik nou toch behouden word. Hoe ik nou straks God zal ontmoeten. En als het op de rechte manier gaat wegen in ons leven, ik bedoel de rechte manier, dan ga je tegelijk ook voor alle andere mensen bidden. Dan ga je naar andere mensen anders kijken. Dat worden dan medereizigers naar de eeuwigheid, die nou precies hetzelfde nodig hebben. En dan vergeef ons, hè. Ook mijn kinderen, ook mijn man, ook mijn vrouw, ook mijn familieleden. Ook de andere mensen in de kerk, vergeef ons. Gemeente, we zijn vaak nog niet zomaar klaar met bidden. Nou, je knieën buigt. Er zijn veel zieke mensen in de kerk, meneer Duits, meneer Snoek, meneer Blok. Nou, dat mag best voor gebeden worden, hoor. Ons. Dan hebben we ook natuurlijk veel mensen met zorgen. Misschien kent u dat wel persoonlijk in gezinnen, in huwelijken of zo. En dan moet je voor die mensen bidden. In de familie. Geef ons. Je leert dat heel duidelijk. Hè? Niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. Jesaja heeft ook, wij allen zijn als een plek in het meervoud. En meervoud betekent in de Bijbel echt altijd meervoud. En dan tenslotte staat het vergeven. Ik heb het net al gezegd, zonde moeten we niet bespreken, maar worden vergeven. En God nou een middel heeft waardoor de schuld van de zonde wordt betaald. Vergeef ons onze schuld. Vergeef dat ik verkeerde woorden gebruik. Vergeef dat ik arrogant ben tegen iemand anders. Vergeef dat uw naam om mijnentwil gelasterd wordt. Vergeef dat wat ik behoor te zijn, dat ik dat niet ben. Gemeente, vergeef. He, dat is die lege hand die wordt opgehouden. Zeg. Wil u alsjeblieft om des bloeds van Christus, wil het u niet toerekenen. Dat hoor ik al bij de uitleg van die vijfde beden. En tenslotte, dan heeft dit oprechte gebed ook een hele belangrijke vrucht. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het gaat dus eerst om die verticale relatie, die relatie naar God. En als dat echt is, als dat waar is, ontstaat er ook een horizontale relatie naar onze medemensen. En dan worden we gunnend, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Ja, want we leven natuurlijk in een gebroken wereld, we leven buiten het paradijs. En je leest natuurlijk in de kranten, je hoort het in de kerk, en er is ruzie, en er zijn spanningen, en weet ik wat allemaal meer. En dan kunnen wij natuurlijk al die spanningen niet zomaar met een toverslag oplossen, dat gaat niet. Maar weet u wat nou wel ons verlangen moet zijn? Dat als iemand mij nou lelijk behandelt, of niet goed behandelt, en dat ik nou van harte en oprecht bereid ben om dat te vergeven. En dat we dat ook in orde maken voordat we sterven. En dat we dat niet maar laten sudderen. Want die bede, de oprechtheid van die bede blijkt uit de vrucht. Dat kent u wel in de Bijbel. Dat zegt de Heer Jezus in de bergrede. Hoe weet je nou of er die boom een goede boom is? Nou, kijk maar naar de vrucht. Hoe weet je nou of iemand oprecht dit bidt, vergeef ons schuld, dat hij nou oprecht worstelt met zijn schuld, dat dat nou eerlijk en oprecht is? Nou, dat merk je in heel zijn opstelling. Want dan zegt hij dat hij een verlangen heeft om ook mensen die hem misschien verkeerd hebben behandeld of weet ik veel, van harte te vergeven. De boom wordt uit de vrucht gekend. Het een hangt onlosmakelijk samen met het ander. Nou, dat is de bede die de Heer ons hier voorhoudt. Kent u de praktijk ook van dit gebed? En dan in al zijn elementen zoals het hier staat. Dit is gebedsonderwijs niet van mij, maar het is van de Heer Jezus. En dat houdt hij zijn gemeente, zijn kerk voor. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Het staat in de Bijbel een hele mooie gelijkenis. Van de Heer Jezus, er was een keer een man die had een enorme schuld. En toen zei de Heer, ik scheld je die schuld helemaal kwijt. Nou, die man deed net alsof hij daar blij mee was. En dat hij nou zelf ook erg vergevingsgezind was enzovoorts. En dan komt hij buiten en dan ziet hij een man die hem een paar gulden schuldig, een paar euro zal ik maar zeggen. En gelijk flitst het in zijn ogen en grijpt die man vast. Die man moet in de gevangenis, hij moet dat geld terug. Ja, het is de gelijkenis die Jezus uitspreekt. En toen werd die Heer wel onheel erg bedroefd. Toen hebben ze die man opgepakt en in de gevangenis gestopt. Want hij had zoveel vergeven. En hij was niet eens vergevingsgezind jegens zijn naam die maar heel weinig schuldig was. Gemeente, als we nou ooit iets mogen leren van de vergevende genade Gods. Die is zo onnoemelijk groot. Daar heeft God zijn eigen zoon nota bene voor gegeven. Dat is niet uit te zeggen hoeveel God dat heeft gekost. Om nou zondige mensen weer met hem te verzoenen. Dan mag je toch verwachten dat elk kind van God. Die op deze aarde nou van harte bereid is. Om medezondaren die kleine dingetjes hebben gedaan. oprecht te vergeven en vergeven onze schuldenaren die onschuldig zijn. Nou, dat is de vijfde bede. We gaan nu naar de betekenis van die vijfde bede kijken. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 34, het negende vers. 34, 9. Jezus heeft dus zijn kinderen dit leren bidden. En in het Oude Testament, in de psalmen, vooral de boetpsalmen, horen we de heiligen deze bede oprecht doen. En wat veronderstelt dat dan? Wat betekent dat dan als die bede oprecht wordt gedaan zoals Asaf dat deed en zei, ik ben een groot beest voor God. Wat wil zo'n bidder daar dan mee belijden als hij deze bede richt aan God? In de eerste plaats, vergeef ons onze schulden, wil ons arme zondaren. Ja. Hij wil dus eerst graag iets zeggen over zichzelf. Abraham, Job, Jesaja, Asaf, Petrus in Lucas 5, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wat is nu de levenspraktijk als dit in oprechtheid wordt gebeden? Welke veronderstelling zit daar dan achter? Wil ons arme zondaren dat we nou bij die grote en rijke God komen, die genadige God, die goede tieren God, en dat we daar nou niet komen als mensen die het allemaal al hebben, aan mensen die het nou net niet hebben. En die als ze op zichzelf zien, met Abraham zeggen, daar ik stof en as ben. Dat is niet een beetje nederige hoogmoed of zo, maar dat is nu wat de Heer zijn kinderen leert in de praktische beoefening van dit gebed. Het zijn in zichzelf arme zondaren, zoals Jesaja dat zegt in Jesaja 64... Wij allen zijn als een onreine en onze misdaden voeren ons heen weg. Sommige mensen vinden dat nou een beetje tegenvallen in de catechismus. We hebben al een heleboel onderwijs gehad. En je zou dan toch denken, nog een paar grote halleluja's en dan eindigen we het onderwijs in de enige troost. Ja, als het over God gaat, is dat terecht. Als het nou over onszelf gaat. Gemeente, onze oude mensen hadden een mooie uitspraak en die noem ik dan maar even. In het leven der genade is het minder zonde doen en groter zondaar wordt. Minder zonde doen en een grote zondaar wordt. Dat je dat geheim van de genade steeds minder kunt begrijpen. Maar het wel steeds dieper gaat leren. Minder zonde doen en grote zondaar wordt. Wil ons arme zondaar. In de tweede plaats. Waarom dan arm? Wel, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Misdaden, dat zijn de zonden, dus misdaden. Misdadiger, dan zijn we God dus een misdadiger. Een crimineel zou je kunnen zeggen. En de boosheid die ons altijd aanhangt. Ja, aan deze zijde van het graf. Vanaf je geboorte tot aan je sterven blijft een mens een zondaar voor God. Als God door zijn levendmakende genade doet, dan komt hij daarachter, dan gaat hij dat leren. En dan wordt het en hij blijft het ook tot aan het einde toe. Want de apostel Paulus zegt, dit is een getrouw woord en aller aanneming waard, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dat staat in de Timotheusbrief. Dus dat we ons verootmoedigen over de misdaden en de boosheid die ons altijd aanhangt. En we hebben vanmorgen gezien hoe dat proces van kennis daarover zich in de weg van de genade en van het genadeleven verdiept. Je leert niet alles op één dag in de school van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest die gaat dat verdiepen en die gaat dat vanuit het onderwijs, vanuit de schrift, meer en meer handen en voeten geven. En daar heeft de Heilige Geest ook een bedoeling mee. Want daardoor wordt het wonder van de genade natuurlijk te groter. Dat snapt u toch wel. Als je er nou meer en meer achter komt hoe hopeloos het aan onze kant is. Dan kun je toch alleen maar meer en meer verwonderen over die grote God. Die nou zulke mensen wil oprapen, vast wil houden en thuis wil brengen. Dan snapt u dat niet. Kijk, als iemand net bekeerd is en dan heeft hij één of twee zonden onder de knie gekregen. En dan denkt hij dat het wel aardig opschiet, richting de volmaaktheid. Nou, zegt de Heilige Geest, of zegt Paulus in de Romeinenbrief, Romeinen 7. Dan laat de Heilige Geest de wet nog eens wat nadrukkelijker zien. En dan kom je erachter dat je niet alleen maar zondigt met je woorden, met je daden. Maar dat er van binnen ook een poel zit van gedachten, van inwonend verderf. En dat is die zonde die ons altijd aanhangt. Vandaar dat het gebed ook zo belangrijk is. En wie er heerlijk over kan schrijven, dat is Luther. Hè? Ja, dat is geweldig als Luther daarover schrijft. En hoe dat ook steeds een realiteit voor hem is in de werkelijkheid van het leven. Zonde die ons altijd aan vergeef ons onze schuld. Wil ons arme zondaar. Zonde die ons altijd aanklept. En dan komen we bij de kern. Vergeef. Waarom dan? Om des bloeds van Christus wil. Dat is nou die grote verborgenheid van het evangelie. Zoals we dat net hoorden uit artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. God heeft in de stilte van de eeuwigheid, Paulus noemt dat de wijsheid Gods en de kracht Gods, een middel uitgedacht, waardoor zondige mensen weer behouden kunnen worden, waardoor de zonden vergeven kunnen worden. En toen heeft God niet gezegd van nou, Ik zie het maar een beetje door de vingers. Want dat kan niet, dan zou God niet God zijn. Toen heeft God gezegd, daar ga ik nou mijn zoon voor geven. Die zal in de volheid des tijds de menselijke natuur aannemen. Die wordt geboren in de stal van de kribbe van Bethlehem, in Bethlehem. Daar zal die liggen. Die zal 33 jaar lang rondwandelen op deze aarde. Het woord is vlees geworden. En tenslotte zal de zaligmaker, de persoon van de middelaar, verenigd menselijke goddelijke natuur in één persoon. Op het kruis van Golgotha betalen voor de zonde met zijn eigen bloed. En dat is het grote geheim van het evangelie. En dat is het waar de kerk Gods naar hunkert. Waarom ze zalig zullen worden. Waarom ze die zalig maken lief krijgen. Uit ons goden gekocht met uw bloed. Wat ze lezen in dat evangelie. En wat de Heilige Geest toepast aan het hart, aan het zondaarshart. En dat is het gemeen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En dan nou, die persoon van de middelaar gaat schitteren en stralen. De schoonste van alle mensenkinderen. En dat is zo'n onuitsprekelijk wonder. En zo'n onuitsprekelijke diepte. Dat nou de zonen Gods en de menselijke natuur betaald heeft voor de zonde. En dan de bidder smeekt vergeef om des bloeds van Christus. Dat is het, de grond waarop God wil vergeven. En dat is de grote inhoud van het evangelie. En daarom wenste Paulus nooit wat anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En was dat ook zijn roem, het kruisevangelie. Want door dat bloed is er nu verzoening teweeg gebracht. Zeg, kennen wij nou ook dat geheim? Weeg dat in ons leven. Hunkeren we daarna. Vergeef ons onze schuld. We heel persoonlijk de stem van de middelaar mogen horen. Dat we heel persoonlijk zijn goederen mogen aanschouwen. Johannes schrijft in het eerste brief wat onze ogen gezien, wat onze oren gehoord, wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u lieden. Johannes heeft het zelf gezien en ervaren. Wie nu die zaligmaker is en hoe dat bloed nou reinigt van alle zonden. Johannes de Doper heeft erop geweest, ziet het lam Gods. En Johannes de Apostel heeft ervan gepredikt. En dat is het wat de kerk gaat leren, gemeente. Dat is het enige wat overblijft. Die zaligmaker. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Zou je daar nou geen zin aan krijgen? Om die zaligmaker te ontmoeten. Om dat bloed te voelen druppen op uw geplaagde geweten. Om zijn liefde te mogen ervaren. En met de Thomas uw handen te mogen leggen in zijn doorboorde handen. Dat is hier altijd een delen. Maar dus eenmaal wordt dat voorkomen. Want wanneer is nou dat die aangeboren boosheid voorbij? Dat is bij het sterven. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, de God van vreugd. Het juichen stem en snaar, de roem van zijn goedheid paren. In een kortstondig ongeneug. Mij eindeloos verheugd. Om des bloeds van Christus wil. Niet toerekenen, dat moet ik ook nog even uitleggen. Zonde, dat doen we. En vervolgens rekent God ons de straf op de zonde toe. He? Wil ons dat niet toerekenen. Wil ons de schuld van de zonde niet toerekenen. Schuld betekent in de Bijbel de verbintenis tot straf. Dat we daarom gestraft worden. En dat de Heer nu op grond van het offer van Christus de zonde schuld niet toerekent. Maar in tegendeel de gerechtigheid van Christus toerekent. En dan krijg je dus die heerlijke ruil. En dat zei ik net bij Luther, die kan daar zo geweldig over schrijven. Ik geloof dat het geheim is van Luther, als je hem leest in zijn boeken en zo. De Heer Jezus, u mijn zonde. En ik uw gerechtigheid. En dan leefde die man bij je. En dat was nou elke dag weer nodig in zijn leven. En dat is het, dat niet toerekenen. Dat de Heer u in het kleed der gerechtigheid hangt. Om een schuldig, zwart, vuil mens. En dat hij vanwege die mantel der gerechtigheid de schuld niet toerekent. En dat is nou de dagelijkse praktijk die de Heer hier tekent. Dat is dagelijks nodig. Vandaar dat die beden ook herhaald moet worden. En dat dat een blijvende bede is in het leven van de kerk des Heeren. En tenslotte voegt Heidelberg er dan ook nog aan toe. Wat de Heer Jezus er ook aan toevoegt. Gelijk we ook dit getuigenis, uw genade in ons bevinden. Dat is wel even mooi zoals het geformuleerd wordt. Er wordt eigenlijk gesproken over het werk van de Heilige Geest in het zondaarshart. Calvijn noemt dat de verborgen werking van Gods Geest. En waar nou die bede, vergeef ons onze schuld, oprecht is, waar is, daar brengt dat ook een getuigen, een ervaring met zich mee. En wat is dat dan voor een ervaring? In de zin van dat ik nou beter ben dan andere mensen of zo? Nee, dat niet. Die ervaring die dat met zich meebrengt is dat ik nou een voornemen heb. Dat mijn ganse voornemen is. Dus niet een gedeeld voornemen, een klein beetje voornemen. Mijn ganse voornemen is om onze naaste van harte te vergeven. Nou, dat gaat ermee samen. Dat is de vijfde bede. Waar die bede oprecht is, heeft dat altijd een uitwerking. Ook naar de mensen om ons heen. In welk verband dan ook. Nou, we hebben die vijfde bede wat overdacht. In de boetpsalmen, dat begint bij psalm 6, psalm 32, psalm 38, 51, 102 en zo. Kunt u dat allemaal weer lezen op de grond van de Bijbel? Het eerste wat ik u wil vragen, kent u uw zonde? En nou al last van dat pak. Als christen daar buiten de stad is verderf. Ja, maar niet iedereen heeft zo'n pak. En, och, er zullen hier en daar wel eens een uitzondering zijn. Denk aan kleine kinderen die hun kind zet sterven. Maar de gewone weg die de Heer gaat, is dat hij een zondaar overtuigt van zijn zonde. En dan gaat hij bidden om vergeving. Ja, zo eenvoudig ligt dat. En het is niet zo af en toe, nee, het wordt een dagelijkse praktijk in zijn leven. Dan is hij God kwijt en hij kan zonder God niet leven. En God nodig. En dan wil de Heer hem onderwijzen in de verborgenheden van de godzaligheid. Kent u ook dat geheim? Bent u ook al vertrokken naar de stad des verderfs? Of zit u nog gewoon rustig thuis? Elke ware pelgrim komt een moment in zijn leven dat hij vertrekt. Met pak en al. Richting de enge poort. Misschien zegt u, ja, ik weet niet of ik wel op weg ben. Dat pak. Die vergeving, dat is ook zo moeilijk en zo'n diep stuk. En dat is het ook, daar heb u gelijk in. We hebben het wel nodig, zult u erom denken. En ga dus vanavond ook maar uw arme knieën weer buigen, Heer. Heb u het in de Bijbel gezegd en in de kerk gehoord? Wil u dat nou ook aan mij leren? Want we zingen onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En echt, God is echt bereid om u dat allemaal te leren. Maar u moet wel goed luisteren. U moet niet halverwege nee zeggen. U moet wel blijven luisteren. De onwilligheid zit niet aan Gods kant, maar aan onze kant. Echt waar. Elke keer lopen we weer weg. De problematiek zit niet in de herder, maar in het schaap. Het schaap dat dwaalt elke keer weg. Dat schaap dat maakt elke keer fouten. De herde die is getrouw, maar het zit in dat schaap. Ik ben dan ook zo'n dwalend schaap. Heb je dat ook elke dag weer nodig? Maar kunnen we dan alleen maar roemen in de trouw van de herder? En als u die herder nou kent, en dat we af en toe zo eens wat mag praktiseren, wat is het dan een goede bede in het leven en vooral ook bij het sterven. Als dan alles opgeruimd wordt en de Heer nog één keer overkomt in die biddende, en die dankende overpriester, en onze doden naast staat, om die grote koning te ontmoeten, uit de goden gekocht met uw bloed. Nou, dan is dit gebed voorbij. Dat hoeft dan niet meer gebeden te worden. In de heerlijkheid. Want daar is geen zonde meer. Ik zag de doden klein en groot staande voor de troon. Ik zal volmaakt uw lof ontschouwen, uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 35, het 13e vers. Nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.